Ja, Hans, een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 293. Ik ben net terug uit Samarkand. Wat voor weekend heb jij gehad?
Ja, best wel goed weekend eigenlijk. Hier was het goed. Het was allemaal net iets minder idyllisch, denk ik, dan wat jij allemaal gezien hebt rond jou. Maar bij ons was het best wel een mooi weekend. Supermooie wedstrijden gezien in Deinzen, moeten we straks ook zeker over hebben. En een paar mooie resultaten dit weekend. Dus ik ben weer een blije triathlonfanaat, Tim.
Ja, er waren best wel veel wedstrijden toch nog een beetje, hè, dit weekend zo.
Ja, effectief, effectief. Ik kwam gisteren hier aan de koffiemachine nog een collega tegen en die weet dat ik nogal van triathlon hou. En die begon spontaan over dat hij met zijn zoontje zaterdag naar triathlon had zitten kijken op Eurosport. Ik was heel even aan het denken, wat was er ook alweer? Het was natuurlijk Supertry in Chicago. En hij zei, ja, mijn zoontje vond het superleuk. Hij zei, het was best wel leuk om te zien, korte wedstrijdjes. En dan had je zo die shortcut en dergelijke. Ik had zoiets van, ho.
Ja, ik wou het zeggen. Jij hebt gezegd dat je ook groot fan bent dan? Of?
Ja, absoluut. Nee, ik heb hem even uitgelegd dat het voor mij een beetje af en toe wat te is. Maar wel mooi om te zien dat mensen daar gewoon spontaan over beginnen. En dat ze dat wel leuk vinden om te zien. Zeker jonge kinderen... Die dan ook nog wel zoiets hebben van, ja, het is best wel spannend om te bekijken, ook al kennen ze de atleten niet. Het spreekt blijkbaar wel aan, dus blijkbaar is er toch een doelpubliek voor, Tim.
Nou ja, dat is zeker goed om te horen. Kijk, en dan moeten we ook gewoon eerlijk zijn, Hans. Wij kunnen dan wel niet zelf de grootste fan zijn van, nou ja, inderdaad, die afsnijroutes en al die toch wel, nou ja, zeg maar, als je het vergelijkt met de traditionele triathlon, in ieder geval rare regeltjes. Maar uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk dat we mensen enthousiast krijgen over die sport en... Als je dan inderdaad zoiets meemaakt, dat iemand tegen jou bij de koffie tegen jou zegt van, nou ja, dat hij heeft zitten kijken samen met zijn zoontje. Volgens mij is dat precies wat we willen, toch? Ik bedoel,
ja,
daar moeten we ook eerlijk over zijn.
Daarom dat ik het ook even vermeld. Ik vond het, echt wel superleuk. Dus ja, nee, er was heel veel dit weekend. Maar vertel eerst even, hoe is het in Samarkand geweest? Want dat zag er mooi uit. Wij hebben er iets minder over gebracht, wegens, ja, een schromelijk gebrek aan Belgische triatleten daar.
Ja. Nou, Samarkand was echt vet. Zoals eigenlijk ieder jaar die wedstrijd heel, heel vet is. Het was warm. En met warm bedoel ik zeg maar echt snikkend heet. Het was echt, ik geloof dat het... We hebben eigenlijk nog geluk gehad hoor. Want op de wedstrijddag ging het richting de 35 graden. Misschien net eroverheen met een gevoelstemperatuur echt nog aanzienlijk hoger. Vooral door de warme wind en het feit dat het parcours vrijwel geen schaduw kent. Ik zat natuurlijk op de motor... Met de profatleten, met die kopgroep. Althans, het was eigenlijk één atleet die aan de leiding ging op de fiets. Maar ik zat daar. En zelfs op de motor was ik aan het zweten. Het was echt serieus warm. Maar die wedstrijd is gewoon... Weet je wel, het is zo'n bijzondere wereld waar je komt als je in Oezbekistan zit. En ja, je ziet dingen die je eigenlijk nooit ziet. En nou ja, wat ik volgens mij vorige week of die week ervoor ook al aangaf. Kijk, het is ook een soort... Weet je, aan de ene kant zie je een, nou ja, een toch wat arm land... waarin duidelijk de invloeden van de Sovjet-Republiek natuurlijk... Sovjet-Unie nog zijn. Aan de andere kant, rond de wedstrijdlocatie... zie je eigenlijk gewoon een ontzettend verwesterd gebied... waar heel veel geld zit en waarin je eigenlijk het idee hebt... dat je bij wijze van spreken in nou ja, Europa zit. Dus dat is heel bijzonder... En qua wedstrijd werden we natuurlijk ook ja, toch wel verwend, moet ik zeggen. Want we kregen een prachtige strijd met een aantal korte afstandsspecialisten. Max Stepley, die nam lang de leiding. Will Draper, die natuurlijk in voorbereiding is op zijn eerste hele in Almere over nou, nu 2,5 week. En bij de vrouwen was het net zo goed een hele mooie strijd. En heel eventjes nog dacht ik dat het Amelia Watkinson ging worden. Maar dat was niet zo. En ik weet niet, want heb jij wel de wedstrijd gevolgd zelf, Hans? Of heb je het later dan weer een beetje teruggekeken?
Ik heb het later wat teruggekeken, inderdaad. Ik heb het niet live kunnen volgen. Want ik zat zelf in een superdrukke triathlondag. Dus ik weet ook niet precies wat er met Amelia allemaal gebeurde.
Nou, het was Sara Peresala die eigenlijk tijdens het zwemmen... nou ja, eigenlijk zoals ze ook voorspelde, ruim aan de leiding ging... Op de fiets had ze ook vooraf gezegd, ga ik gewoon eigenlijk volle bak rijden. En ja, in ieder geval proberen dat die dames achter me niet dichterbij komen. Nou, ze slaagde daar glansrijk in, want ze wist haar voorsprong zelfs te vergroten. En dan zei ze, en daar was ze ook heel eerlijk over, ze zei, het zal niet de eerste keer zijn dat ik een wedstrijd uit handen geef door helemaal kapot te gaan tijdens het lopen. Dus ze zei, mijn opdracht tijdens het lopen is eigenlijk rustig beginnen en zorgen dat ik mezelf niet opblaas. Nou ja, dat is natuurlijk best wel lastig met dit soort warme omstandigheden. Al zei ze daar ook vooraf van dat warme omstandigheden haar eigenlijk wel liggen. Wat me best wel verbaasde, want eigenlijk altijd als ze kraakt en piept, dan is dat in warme omstandigheden. Maar goed, blijkbaar vindt ze het toch fijn. Maar ze begon met een minuutje van ja, of 6 voorsprong aan die run. En op de finish was dat geloof ik nog iets van 1,5 minuut of zo. Dus het werd echt spannender en spannender. En ik denk dat die wedstrijd een kilometertje langer had moeten duren. 2 kilometer misschien. En dan was het Amelia Watkinson geweest. Maar goed, de finish ligt gewoon op 21 kilometer natuurlijk. En nou ja, hele mooie winnaar dus in Sarah. En
Ook wel mooi dat ze weer wint, want ja,
ja.
dit is wel een bekende natuurlijk, hè. Ze heeft het lastiger met het lopen, dus niet de eerste keer dat ze in de laatste kilometers wordt voorbijgegaan. Dus mooi voor haar dat ze hem toch nog een keer kan pakken.
Maar wat ik even aan jou wil vragen, Hans, al is het misschien ook lastig om daar nu zo à la minuut een mening over te vormen. Iemand die daar ook was, Henry Schumann. Nou, we weten natuurlijk, Henry Schumann, die werd derde op de Olympische Spelen van Rio. Is natuurlijk altijd een van de beste short distance atleten geweest. Heeft niet al te lang geleden de overstap gemaakt naar de nou ja, middellange afstand en ook de lange afstand. Maar heeft dit seizoen eigenlijk gewoon een heel moeizaam jaar. En eigenlijk zei hij vooraf. Aan de wedstrijd tijdens de persconferentie. Eigenlijk sinds de Olympische Spelen van vorig jaar in Parijs. Wil het allemaal niet meer zo vlotten. Lang geblesseerd geweest en hij vindt maar niet de vorm. Nou, afgelopen maand werd hij natuurlijk. Zat hij lang van voren tijdens Challenge Road, maar zakte hij ook helemaal weg. Challenge Abu Dhabi uitgestapt, al had hij daar de pech dat hij zijn teen had opengehaald. Maar goed, het komt er allemaal niet zo goed uit. En hij zei, ja, ik heb nu wel het idee dat ik toch wel weer een beetje mijn vorm te pakken heb. Maar ja, mijn vertrouwen is ook niet zo goed. Want ik moet ook wel, ik heb gewoon wel weer een beetje een vertrouwensboost nodig. En je ziet dan dat hij heel lang tweede ligt achter Max Stapley. Maar tijdens de run zakt hij toch gewoon weer weg naar een vijfde plaats.
Ja, en dat is wel opvallend, hè?
Ja, maar hij heeft het. En ik heb hem natuurlijk daar natuurlijk na afloop ook gesproken. En ik zat heel toevallig in het vliegtuig op de terugweg, de eerste vlucht naar Istanbul, zat ik naast hem. Dus ik heb een tijdje met hem gesproken. Of tenminste, lang, uitvoerig met hem gesproken, laat ik het zo zeggen. En kijk, hij zei het niet één op één. Maar ik heb toch wel het idee dat het in zijn hoofd. Ik weet niet. Hij was er best wel relaxed onder. Maar je merkt toch aan alles dat het hem wel hoog zit, geloof ik. En dat hij zich wel een beetje zorgen maakt van hoe gaat hij uit deze. Ja, ik zou het bijna willen zeggen, een negatieve spiraal komen, hè? Maar ja, snap je dat?
Ja, helemaal, helemaal. Doet mij ook terugdenken aan het artikel wat bij ons ook heel veel gelezen is en heel veel mensen die het filmpje hebben bekeken. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, maar zeker ook degenen die het wel hebben bekeken, Maarten van Riel met een vlog over hoe diep hij heeft gezeten met zijn loopblessure. Gelukkig zag ik bij hem wel goed nieuws deze dagen passeren. Als Maarten weer wat actiever is op social media, is dat meestal een goed teken en gaat het wat beter met hem. Dus dat lijkt wel een beetje de goede kant uit te gaan, maar hij heeft ook wel heel openlijk gecommuniceerd over hoe mentaal zwaar het is, hoe hij zich afsluit, zelfs van vrienden en familie, en dan wordt het gewoon heel eenzaam. En ik snap het voor atleten die gewend zijn om op hoog niveau te presteren en iedere keer voor werken. Als het dan niet gaat, en zeker in het geval van Henry Schumann, die eigenlijk tot de beste lopers van het hele pak behoort, ja, en als het dan in het lopen er niet uitkomt, dan snap ik dat hij ook wel eens mentaal wat lastiger kan hebben, ja.
Hij heeft ook de grootste amateur-beginnersfout gemaakt die mogelijk is, Hans. En dat zei hij zelf. Het zijn niet per se mijn woorden. Maar hij zei het zelf. En ik, ja, weet je wel, het is wel eerlijk. Want we moeten toch beamen. Wat heeft hij nou gedaan? Hij wilde de dag voor de wedstrijd een nieuw bottelsysteem proberen. Dus een flessensysteem voor op zijn fiets. En toen heeft hij die flessen gevuld eventjes met kraanwater ter test. En toen heeft hij zonder na te denken, is hij vervolgens gaan fietsen en heeft hij die bidon leeggedronken. En dat moet je niet doen in Oezbekistan. En toen zei hij dus ook, hij werd wakker met ja, misselijk, buikpijn. En voelde zich daardoor toch redelijk, hij noemde het zelf dan flat. Dus dat hij te weinig kracht had eigenlijk. Dan vraag je je toch wel af, Jan. Zo'n atleet reist de hele wereld over, heeft alles meegemaakt eigenlijk. Knullig foutje,
Ja, dat is knullig, inderdaad. Ja.
hè?
Auw. Ja, dat is. Ja. Het zijn de details die het hem doen, hè?
Precies dat zei hij ook. Het zijn de kleine details. Maar goed, ik heb in ieder geval genoten van een hele mooie wedstrijd. En eigenlijk moeten we denk ik herhalen wat we vorige week ook zeiden. Wil je een keer echt iets anders? Maar wel iets heel. Ik moet zeggen, het is een van de best georganiseerde wedstrijden binnen de Challenge Family kalender. Want ik ben natuurlijk bij veel challenge-wedstrijden vooral geweest. En dit is wel echt een van de best georganiseerde races die er is. Dus mocht je echt iets anders willen, maar wel iets heel tofs, volgend jaar zeker de moeite waard. Eén nadeel wel, hij valt op dezelfde dag als Almere volgend jaar.
Ja,
Dus
oh,
dat zal voor
dat is
heel
jammer.
veel.
Want ik wou al
Ja.
net zeggen, hij zit eigenlijk op een niet zo praktische datum. Want je zit natuurlijk net na de afsluiting van de kwalificatieronde voor de twee Ironman WK's. En je merkt wel dat mensen nu zo'n beetje hun voorbereidingswedstrijden nog aan het doen zijn. Maar ik kan me dan ook voorstellen dat je niet even over en weer naar Samarkand, naar Oezbekistan gaat reizen. Want ik zie
Ja.
vrij veel internationale atleten die net het omgekeerde eigenlijk doen. En vooral nu in Europa te vinden zijn richting Nice. Dus ik denk misschien gaat dat volgend jaar natuurlijk ook wel wat anders worden. Omdat we dan terug in oktober de twee WK's. In Kona hebben in oktober. Maar dat was een bedenking die ik mij deze week maakte toen ik nadacht over het feit van waarom ontbreken bijvoorbeeld de Belgen in Samarkand. Ja, en daar is natuurlijk een hele goede uitleg voor. Dat is over 2 weken, minder zelfs dan 2 weken, de 70.3 Ironman in Knokke-IJst, waar flink wat Belgen aan de start staan.
Ja, maar ik denk ook wel dat het toch een beetje te maken heeft met dat het onbekend gebied is. En laten we ook eerlijk zijn, Hans, als er Stan in een land staat, in de naam van een land, dan schrikt dat vaak ook wel een beetje af. En ja, weet je,
Ja,
het is
dat
toch
is
een
vaak ook
la.
minder gemakkelijk om te reizen hè, naar dat soort landen.
Precies.
Dat ook
Ja,
toch, dat komt er ook bij. Hè.
terwijl dit toch heel makkelijk is, want het is een rechtstreekse vlucht op Istanbul en dan een rechtstreekse vlucht op Samarkand. En dan
Ja.
zit je vijf minuten naast de wedstrijdlocatie op het
Ja.
vliegveld. Dus dat is echt top. Maar goed, mooi weekend gehad. Voor we dan naar de andere wedstrijden gaan, Hans, wil ik je eigenlijk even meenemen naar iets wat ik op het moment dat we dit opnemen, 10 minuten geleden op de website heb geplaatst. Maar iets wat ik wel echt heel gaaf vond, maar niet rechtstreeks aan triatlon te linken is. Want de ultrawereld staat. Nou ja, een beetje in rep en roer zou ik willen zeggen. Want er is voor het eerst op 100 kilometer onder de 6 uur gelopen, Hans. En dat heeft de Zuid-Afrikaan Busiso Kubeka gedaan. En hij liep 5 uur 59.20. En hou je vast, dat is een kilometer tempo van 3 minuten 35. En
Ja.
een tempo van 16,7 kilometer per uur. Hans, waar gaat het heen met deze wereld?
Ja,
Dit
het
is toch
is
mooi?
één, het is snel. En kudos aan Sibusiso Kubeka, maar daar komt
Oh,
die.
daar komt hij hoor.
Ja, en dat gaat nog wel zijn weerklank ook krijgen in de ultrawereld en in de trailwereld. Want het is wel een klein beetje een Adidas-stunt. Dat
Ja.
mogen we het wel noemen. Hè. Dat was Chasing 100 met de meest innovatieve Adidas-producten. Als je dat allemaal op een rijtje zet, ik denk de puristen gaan hier niet zo heel veel rekening mee houden. Het is een beetje zoals die Sub 2 destijds met Nike, met de Pacers. Dat ging natuurlijk nog wel een stuk verder. Maar ik vrees dat zeker de Ultra Trail community, die deze week vooral in de ban zijn van de UTMB, die vrijdagavond start. Ja, ik denk dat zij daar wel wat minder rekening mee gaan houden. Dus ik had ook meteen wel wat voorbehoud bij dit bericht. Ik zag het ook voorbij komen. Van oké, het blijft geweldig, hè? Ook al doe je dat op materialen die mogelijk pas in de komende jaren zullen goedgekeurd worden. Het is en blijft snel gelopen van Kubeka. Maar of je hier dan eigenlijk echt kan spreken over een eerste sub-6 op de 100 kilometer, dat is de vraag. Ik denk dat daar nog wel wat over gaat gediscussieerd worden.
Nou, bedankt Hans. Ik vond het hartstikke leuk, maar fijn dat jij het weer helemaal de grond instampt. Nou ja, ik
Ja.
ben het met
Hey,
je
maar
eens,
je moet het maar
maar.
doen. Ik bedoel, dat wel. Ik bedoel, het is
Ja.
gewoon van hem uit een fantastische prestatie.
Ik
Alleen,
snap
ik
wat je
zeg het,
bedoelt
ze
hoor,
hebben
Hans, maar.
de allernieuwste innovaties meegekregen van Adidas. Schoenen die volgens mij nog niet gehomologeerd zijn en dergelijke. Ja, weet je, dan. En hopelijk gaat dat dan wel komen de komende tijd. Want op zich is dat ook goed voor de sport dat dit soort initiatieven gebeuren en dat je dan weer snellere schoenen gaat krijgen en dergelijke. Maar ik zeg het of de hoe moet ik het zeggen? De community in het ultrawereldje, dat is ook nog wel een echte. Ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, dat is echt wel een besloten community die denk ik daar wel hun eigen ideeën over gaan hebben.
Ja, maar dat denk ik ook. En ik snap wel wat je bedoelt. Aan de andere kant, als je bijvoorbeeld naar toen dat befaamde Sub 2 project keek. Kijk, toen werd ook natuurlijk alles door Nike in het teken gesteld om dat mogelijk te maken voor Kipchoge. En laten we niet vergeten dat ook al liep Kipchoge toen op allerbeste materialen van toentertijd, toen haalde hij de eerste keer dat hij dat probeerde, die sub 2, haalde hij dat ook niet. Hè? En toen haalde hij dat de tweede keer. En ook toen werd er natuurlijk gesproken van iets fantastisch. En deze jongen, hij is ook nog eens ontzettend jong en heeft nog nooit een wedstrijd verder gelopen dan 21 kilometer.
Ja,
kijk,
dat
hij loopt. Ja, en dan loopt hij gewoon in één keer onder de 6 uur. En dan kun je inderdaad wel op de meest hypermoderne schoenen lopen en de beste kleding. Maar uiteindelijk moet je benen het nog steeds doen, natuurlijk. Hè?
Nee, dat klopt. Dat klopt. Ben ook blij dat het een Zuid-Afrikaan is.
Ja.
effectief. Ik zeg het, het is de bedenking die ik mij maak van de puristen gaan dit misschien niet helemaal een echte succes vinden. Langs de andere kant, ook al is het op topmateriaal, maar bijna 6 uur lang aan 3,35 lopen, jongen. Echt waar.
Ja.
Dat is krankzinnig. Dus,
Naar welke wedstrijd gaan we, Hans?
Misschien moeten we beginnen bij Ironman Toen.
Ja, lijkt me prima.
Want dat was...
Verrassende winnaar, ook al was het de titelverdediger van vorig jaar, of niet?
Ja, voilà. Dat is eigenlijk een van de redenen waarom ik er naartoe wou gaan. Want op zich denk ik wel dat het blijft inderdaad een verrassing. Net zoals je het zegt, hij is de titelverdediger, dus op zich ben je dan wel... favoriet, maar ik zat ook wel op te kijken en hij, ja, weet je, er gebeurde veel in die wedstrijd. Ik ben ook aan het appen geweest met mensen van wat was dat allemaal. Ik ben wel verrast geweest door een Marius Bjerkeset.
Ja.
From Norway, the Norwegian method still works, yes. Maar
ja.
Ik had het begin van het fietsen van de Ironman toen had ik nog nooit van Marius Bjerkeset gehoord. Moet ik heel eerlijk zijn. Ik weet niet hoe dat bij jou ligt, Tim.
Nou ja, dat is heel toevallig. Want ik aanvankelijk ook niet, tot ik eind juni van dit jaar bij Challenge Gdansk was. En daar werd hij tweede.
Ja.
Maar dat was natuurlijk maar een halve. En toevallig sprak ik dan dit weekend in Samarkand. Sprak ik met Marcel Bolbat. En die won eind juni Challenge Gdansk. Dus die zat toen net voor Bjerkeset. En toen zei hij al, dat is een gast. En dat was ook echt te zien in deze race, Hans. Die niet met het hoofd raced, maar alleen maar gedreven door emotie.
Ja.
En dat kon je wel zien, hè? Want hij is natuurlijk volle bak gegaan, maar is ook eigenlijk volle bak opgeblazen uiteindelijk.
Ja, maar ja, goed, als je kijkt van wat hij de laatste 30 kilometer op de fiets heeft uitgestoken. Ja, je kan dat indrukwekkend noemen, je kan dat opblazen noemen, maar ik vond het echt wel verrassend van... want hij streed de hele tijd mee voorin, en dan in de laatste 30 kilometer, dan veegt hij zijn puntje nog 5 minuten aan de broek. En dat is natuurlijk niet van de minste. En ik ben dan gaan kijken en de volledige fietstijd, want die Bjerkeset is niet de beste zwemmer. Dus uiteindelijk was hij 11 minuten sneller op de fiets dan zijn puntje. En dan nog niet gesproken over de andere kleppers, hè, die voorin zaten in toen. Ja, dit is wel iemand dat ik denk van oké, dan ook wel eentje om in de gaten te houden. Dat hij dan in de marathon... uiteindelijk toch nog struikelt, zeg maar. Uiteindelijk wel 27 kilometer aan kop gelopen nog. Hè? Dus,
ja, en hij pakt gewoon een slot, hè? Dus wat dat betreft.
Ja.
Want er lagen 2 slots klaar.
Ja.
In dat opzicht is bij die wedstrijd, en ik zag het ook wel op zijn social media, Frederik Funk denk ik toch wel de...
De verliezer.
Nou ja, precies, de verliezer. De gebeten hond zou je willen zeggen, hè? Want hij is derde. En wat ik eigenlijk aan Frederik Funk een beetje opvallend vind, die heeft natuurlijk heel lang gewacht met zijn debuut op de hele afstand, hè, op de lange afstand. Heeft altijd middle distances gedaan en natuurlijk dan later ook T100. Maar lang gewacht. En dan nu heeft hij vorige maand heeft hij dan rood gedaan en dan ga je nu alweer je tweede doen. Dat vind ik dan ook een beetje apart, jij niet?
Ja, nee, klopt, klopt. Maar ik denk dat hij zo snel mogelijk een slot voor Kona wou versieren.
Klopt.
En dat zal dan nu wel dubbel zuur zijn als je dat dan moet afstaan aan een verrassing zoals Bjerkeset. En ik denk ook dat Funk, want die was ook aardig aan het opschuiven in de marathon. Ja, en Funk is ook niet van de slechtste op de fiets, hè. Hij staat ook wel bekend om sterk te fietsen. Dus die heeft dan meer dan 11 minuten aan zijn been gekregen van die Bjerkeset. Dus ja... ik vind het echt wel een, ik zeg het, een hele verrassende wedstrijd. Hè. Ook ja, dan Leonard Arnold die hem wint, want dat hebben we nog niet benoemd. De Duitse, waarvan ik vorig jaar ook rond deze tijd al wel zei van een naam om in de gaten te houden, want hij loopt supersnel. Deed hij op deze manier ook wel weer. Dus ja, paar namen in toen om in de gaten te houden. Ik had hetzelfde, Valentin Rouvier, ook niet meteen de grootste naam, die dan vierde werd, net boven de 8 uur. Funk derde in 7:57, geen slot. Ik vind 7:57 in toen, dat is een hele mooie tijd. En dan had je op 5 had je nog Jari Klaas. En die ben ik natuurlijk wel even gaan opzoeken. Want ja, dat klinkt dan wel heel erg Belgisch, zo. Jari Klaas. Maar helemaal geen Belgische roots. Hij is een Zwitser die in Duitsland geboren is blijven. Dus hij heeft Duitse roots, maar heeft helemaal niks met België. Misschien ergens nog voorvaderen die ooit vanuit België naar Duitsland geëmigreerd zijn. Weet ik veel. Maar dus niks Belgisch aan buiten zijn naam. Dus ja, maar ik zeg het, ja, toch wel wat verrassende namen daarin toen.
Is het ook niet een beetje de les die we hieruit kunnen trekken? Want wat wel interessant is, kijk, een hele is natuurlijk echt geen halve. Het is totaal iets anders. En als ik dan naar Samarkand ook terugkijk. Nou, neem Max Tapley. Die zei tijdens de persconferentie. Kijk, we kennen hem natuurlijk van het WTCS-circuit. En oké, hij heeft al een keer een 70.3 gewonnen. Maar hij is vooral bekend van echt dat kortere werk nog. Pakte dit ook een soort als extra wedstrijd mee. En zegt van, ja, ik wil gewoon nu een beetje gaan leren. Nou ja, voor die lange afstand. Maar die zei tijdens de persconferentie. Iemand die een snelle 10 kan lopen. Die kan ook een snelle 21 lopen. En die kan ook een snelle 42 lopen. Nou, dat vond ik op zich echt, eigenlijk toch wel een gekke opmerking, eerlijk gezegd. Want zo werkt het natuurlijk niet per se. En het was wel grappig dat Will Draper, nadat hij dus won en dus voor Max Tapley kwam, uitgerekend tijdens het lopen haalde hij hem in. Toen zei Will Draper dus, die gasten over die korte afstand, die denken altijd maar van dat ze het dan ook kunnen laten zien op een halve of een hele. Maar zo werkt het natuurlijk gewoon niet, hè?
Nee, klopt. We hebben er al een paar goede voorbeelden van gezien.
Ja.
Dus het is niet inderdaad de optelsom als je goede snelle 10 kilometer kan lopen. Stel je loopt 30 op de 10 kilometer, wil dat niet zeggen dat je halve marathon op een uur loopt. En wil je niet zeggen dat je de marathon op 2 uur loopt. Dus
nee.
Dat is nog wel een verschil inderdaad. Klopt, helemaal mee.
Die Will Draper, die zei ook, want die is dus over 3 weken, of 2,5 week maakt hij zijn debuut dan in Almere. Voor het eerst een hele. En hij zei dus ook na de finish, een van de eerste dingen die hij zei, was, jeetje, ik zie nu toch wel eerlijk gezegd op tegen een hele.
Ja.
Hij zei het wel met een lach, maar hij meende het wel.
Ja.
Dus, nou ja, het blijft, ja, weet je wel, maar er gebeurt ook tegenwoordig, Hans, er zijn ook geen wedstrijden meer waarin niks gebeurt. Hè? En toen is daar ook wel weer een mooi voorbeeld van, want die wedstrijd die schommelde ook echt de hele dag alle kanten op, hè.
Ja, klopt. En ik zeg het, en vaak met wat frisse namen, dus ik geniet daar dan wel van. Voor ons ook nog wel mooi dat Louis Nijhaard maakte daar zijn debuut op de volledige afstand, werd 17e. Degelijke race, hij verklaarde ook achteraf waarom een 17e plaats is, omdat hij zich aan zijn wattages heeft gehouden. Heeft gewoon gekeken naar zijn eigen tempo, naar zijn eigen vermogen. En wou zich niet opblazen. Ik denk dat dat een goede zaak is, zeker als dat je eerste is van niet dat risico te lopen van te hard te gaan. Dus op zich mooi gedaan van Louis. En dan in dat veld een 17e plaats. Ja, weet je, het is geen topresultaat, maar voor een debuut, ja, vind ik het zeker niet slecht. Dus, en ook de lessen die hij daaruit leert, dat is ook ik denk zeer waardevol voor hem. Lessons learned ook voor Stijn Goedstouwers is denk ik om goed naar het lichaam te luisteren. Die is opnieuw uit de wedstrijd moeten stappen. Het is dit seizoen op en af met Stijn. Maar had van toen wel een hoofddoel gemaakt. Alleen hij kampt met een voetblessure. En hij raakt er blijkbaar niet helemaal van af. En dat is best wel jammer. Dus ik hoop dat het binnenkort wel wat beter gaat met de tank van Wust Wezel. Maar ik merkte ook in zijn uitleg wel flink wat ontgoocheling. Wou nog proberen, maar kwam tot de vaststelling dat het gewoon nog niet goed zit. En ja, weet je, ik snap ze ook wel hoor, Tim. De atleten die soms tegen beter weten in de signalen negeren en zeggen, ik ga toch proberen en zien wat het geeft, want ik wil zo graag, weet je.
Ja, dat is, ja. Het blijft een hele lastige spagaat waar je als topatleet wat dat betreft in zit, toch?
Ja, dat is waar, dat is waar. En dat is eentje waar wij soms misschien te weinig bij stilstaan, want dat levert dan twee regeltjes op in een verslag, dat Sten Goedsouwers een DNF heeft na een voetblessure. Maar eigenlijk is dat verhaal veel breder en veel dieper dan dat alleen. Hè. Dus dat...
Ja, nou gaan we naar Tallinn, de volgende wedstrijd. En daar hadden we Nederlands succes, Hans, want daar hadden we Dieder Dieterichs. En Dieder Dieterichs natuurlijk ook aan het voorbereiden op Kona. Dus die heeft nog 2 maanden ongeveer. En nou ja, heeft niet haar allerbeste seizoen. Heeft wel eens betere seizoenen gekend, zo eerlijk is het wel. Maar goed, ze is nu voor de tweede keer toch alweer naar een topklassering gereisd. En werd nu dus tweede. Ja, en het vervelende voor Diede is gewoon dat ze altijd met achterstand aan die wedstrijd begint, hè. Want ook nu kwam ze dan weer op een vrij forse achterstand uit het water. En dan, weet je wel, dan moet ze die 4 minuten waar 4 minuten averij die ze oploopt, die moet ze gaan goedmaken op de fiets en tijdens het lopen. En dan kun je nog zo goed fietsen en lopen, maar dat kost simpelweg gewoon energie. En ja, dat lijkt me toch wel ergens ook een beetje frustrerend. Want dan denk je toch ook, nou ja, aan zo'n Sam Long die toen de tijd eens een keer huilend voor de camera's van de T100 stond, omdat hij altijd maar op grote achterstand aan het fietsen begint. En dat is voor Diederik natuurlijk een beetje hetzelfde. Maar goed, ze vocht zich mooi terug in de wedstrijd en pakt dan een tweede plaats. Een weekje voordat ze, nou ja, aankomend weekend de wildcard gaat inzetten voor de T100 in Frankrijk.
Ja,
Dus best wel druk.
een week
Sorry.
later 70.3 Ironman Knokke-Heist staat ze ook op de lijst.
Ja, ik vraag me af of ze het allemaal gaat pakken, eerlijk gezegd.
Ja, maar ik zag wel op haar socials dat ze ook wel aangaf van dat dit de aanloop is naar Kona. En daar stond toen Knokke-Heist wel bij. Dus ik hoop ergens van wel, want ze zit eigenlijk best wel in een goede flow. Hè? Want ze heeft even een break genomen na die derde plaats in Ironman Les Sables d'Olonne. En dan werd ze begin augustus vierde in de 70.3 Ironman Krakau. En nu tweede in Tallinn. Volgende week die T100. Ik denk dat we daar iets minder moeten van verwachten, want ja, daar weten we op voorhand. San Francisco werd een 16e plaats. Ja, voor Diede wordt dat een achterhoede gevecht, dat weten we op voorhand met het zwemmen. Maar dan, ja, als ze Knokke-Heist ook nog een goed resultaat kan neerzetten. En eigenlijk ook wel een veld waarin ze mee kan spelen, denk ik, voor zeker top 5, mogelijk podium. Want er staan nog een paar mooie dames op de lijst. Maar ook daar is de vraag van, gaan die er allemaal zijn? Want er zijn er wel een aantal die ook gekwalificeerd zijn voor Kona, die op de lijst staan voor de 70.3 Ironman Belgium. Op zich is het ook nog wel... Prima periode en een prima wedstrijd om het te doen. Een vlak parcours, niet al te veel eisend. Alleen, het is wel wedstrijd, dus dan moet je toch wel weer diep gaan om voor dat podium te gaan. Dus ik ben benieuwd wat ze effectief gaat doen, maar ik denk dat deze tweede plaats wel een mooie opsteker is voor haar. Zeker ook gezien het wedstrijdverloop. Dat zag er eigenlijk best wel goed uit.
Ja.
Ja, en dan tweede achter Kaidi Kivioja, de Estse, die dus voor eigen volk heeft gewonnen. Justine Gerard, de Française, op 3. En dan Eva Cornelissen op 4.
Ja.
En die heeft nog niet zo heel veel ervaring op de lange afstand, hè?
Nee, maar Hans, we moeten ook eerlijk zijn dat er 6 dames aan de start stonden, hè?
Ja, zeven uiteindelijk. Maar
Oh,
goed.
7. Oké, okay, zeer goed. Maar ja, maar dus ik weet je wel dat speelt natuurlijk wel mee. Eva draaide wel een tijdje vooraan mee. Die zat er natuurlijk wel goed bij met het zwemmen. Maar ja, die komt dan uiteindelijk net een beetje tekort met het lopen vooral. Maar goed, weet je wel, klein veld of groot veld. Uiteindelijk heeft ze wel een vierde naam op de palmares nu. Of een vierde plaats op haar naam staan
Ja.
op haar palmares. En dat is gewoon fijn. Dus laten we hopen dat ze wat dat betreft misschien ook een beetje nu richting dit niveau kan gaan groeien. En dat ze iets vaker echt serieus mee kan gaan draaien in die internationale velden, dat zou leuk zijn.
Ja,
Maar het is in ieder geval fijn, toch? Nederland op 2 en 4, dat is lekker.
en niet al te beste omstandigheden, hè? Want ik
Nee.
bracht ook al het artikel van Jore van Dorpen, een jonge Belg van een driekant triathlon team, die vijfde is geworden op zaterdag. Hè? De 70.3 in Tallinn was op zondag, maar op zaterdag werd
Ja.
de Ironman, de volledige afstand, werd met 3 uur uitgesteld, omdat het 's ochtends 5 graden was in Tallinn. 5 graden, moet je je voorstellen, dat je het water induikt in je wetsuit en het is buiten 5 graden. Ik zat daar even bij na te denken toen ik het zag en ik dacht, wow. Oh, weet je, dat is echt wel. Dus ja, ik denk de goede beslissing dat ze dat bij 3 uur uitgesteld hebben. Langs de andere kant, de laatste finisher, dat was dan tegen 3 uur 's nachts. Want ze hadden ook
Oh
gewoon de
ja.
cut-off verlegd. En dan denk ik ook voor de organisatie, jongen. Oh, Weet je, en ik zit dat ook te denken aan speakers en dergelijke, want je bent 's ochtends toch vroeg op, of dat dat nu 3 uur later van start gaat of niet, en dan doorgaan tot 3 uur 's nachts, dat is ook killing. In de wetenschap dat dan op zondag ook nog eens een 70.3 Ironman volgt met pro's, dus dan moet je ook nog eens goed je focus bijhouden. Ja. Dus kudos, ik weet niet wie er aan de microfoon stond in Tallinn, dat moet ik nog eens nakijken, maar dat moet wel even een serieuze opdracht geweest zijn. Ja. Maar dus mooi van Joren van Dorpen, die aan een goed seizoen bezig is. Helaas lek gereden op het BK halve triathlon, maar 10e in Lievegem geworden voor eigen volk op de halve triathlon, 10e op de 111 in Bilze. Dus ook wel een naam om de komende tijd in de gaten te houden. Want hij werd 5e overal en won zijn mannen 18 agegroep. En ik neem aan dat hij een slot heeft gepakt voor Kona voor volgend jaar. Dus dat is wel knap. En zeker in die omstandigheden. Ik denk, als je dan de hele dag in de kou en in de regen en in de wind raced en je pakt dan een agegroep zege en een 5e plaats. En het deed dat ook nog eens op een mooie manier, hoor. Want ik ben hier even aan het kijken. 8:23:18. Ja, dan sta je mooi tussen de mensen.
Ja, dat is zeker hard. Oké, Hans. Grootste teleurstelling van de week. Misschien. Toch wel. Marlène de Boer gaat niet naar Almere.
Nee, ja. Dat zat eraan te komen, helaas.
Dat zat eraan te komen. We hadden vorige week natuurlijk
misschien gezegd, moeten we die zeggen, helaas. Het is goed voor haar.
Nee, maar ik bedoel, het is zonde voor de wedstrijd Almere. En voor de waarschijnlijk heel veel mensen die natuurlijk uitkeken naar een hele mooie battle, ongetwijfeld, tussen Els en Marlène. Kijk, vanuit Marlène begrijp ik het ontzettend goed. En wij zeiden vorige week ook al tegen elkaar. Kijk, 3 keer een hele in ongeveer een tijdsbestek van 2 maanden, dat is ook wel een beetje te veel van het goede. Dus nee, ik begrijp heel goed dat ze die keuze maakt. Maar het is voor ons en voor heel veel mensen die de triathlonsport volgen en uitkijken naar een prachtige strijd, ja, dat is dan wel jammer, toch? Want je hoopt eindelijk een keer Els en Marlène dan in eigen land tegen elkaar te zien.
Ja, nee, klopt. Ik had het ook graag gezien. Ook omdat ze alle twee al een keer gewonnen hebben. En dan krijg je wel, weet je, de echte battle der winnaars. Hè. Dus het gaat er ook van. Ja, in Kona komen ze sowieso elkaar tegen. Maar goed, het zijn andere omstandigheden daar. Maar ik had daar graag inderdaad ook aan de start gezien in Almere. Maar ik snap het, hè. We hebben het er de vorige week ook over gehad.
Ja.
Het zou wat veel geweest zijn, denk ik, om op zo'n korte periode 3 volledige te doen. Dus ik snap wel haar besluit. Ik denk dat ik dat in haar plaats ook gedaan zou hebben.
Ja. Nou, Hans, de wedstrijden in Nederland waren weer op gang gekomen. En hebben we gelijk een wedstrijd waar het zwemmen werd gecanceld vanwege de poepbacterie.
Ja, dat is
zeker. Dat is wel jammer, hè. Maar ik hou toch wel een beetje mijn hart vast dat het vaker en vaker lijkt te gebeuren.
Ja, ja. Ja, dit is, als ik rond mij kijk, dan zie ik ook nog heel veel blauwalg in België. Want we hadden het geluk in Deinze dat daar werd gezwommen in de oude leien. En daar waren de waarden nog wel zeer oké. De kwaliteit was goed. Er zijn nog metingen gebeurd het einde van de week, vlak voor de wedstrijd. Dit weekend is er mijn thuiswedstrijd in Mol, de Zilvermeer Triathlon. En daar zwemmen ze in de duikput. Dus waar de duikers ook trainen. Dat is een hele diepe put, een hele koude put ook. Daar is ook geen sprake van blauwalg, maar alle kanalen rond, want ik ben vorig weekend nog een keer zelf gaan fietsen, 1,5 uur, en veel langs de kanalen gefietst, ziet allemaal groen. Hm? Van de blauwalg, die groen ziet.
En het is toch ook weer niet zo overdreven heet steeds geweest, of wel?
Ja, maar er is nauwelijks regen gevallen, hè? Dus het is echt wel heel lang warm gebleven en droog. En als er dan geen regen valt, ja, dat water wordt ook niet gezuiverd, dus we hadden het er vorige week met een paar mensen over en ik hoorde toen iemand zeggen van dat blauwalg ook mee zou veroorzaakt worden door schepen die over een bevuild kanaal varen en die dan gewoon eigenlijk voor besmettingen zorgen in properder water, omdat ze blauwalg meenemen wat is het dan, de kiel of de boeg, of ik ben niet zo goed in scheepvaartterminologie. maar ja, je merkt het wel, als je gewoon rondfietst, dan zie je gewoon echt overal zo'n groene schijn liggen. En ik denk dat we daar vaker moeten mee rekening gaan houden. En dan zo die E. coli bacterie, ja, dat hoor je ook meer en meer. Vorig jaar heeft dat ons wekenlang bezig. Ja. Ja, ouder, hè? Remember the scène. Het is nog niet zo lang
Ja.
geleden. Dus, ja. Maar het is jammer, hè? Dan wordt het seizoen terug op gang geschoten. Dan heb je een klassieker zoals Leiderdorp. En dan wordt het een run by run. Ja, dat is jammer. Dat is,
Het is toch wel een beetje, denk ik, de uitdaging van, van deze jaren, denk ik wel. Hè? De waterkwaliteit, dat is het grootste puzzelstuk voor heel veel organisaties.
Ja, nee, dat klopt, dat klopt. En tot hiertoe zie ik, en dan moet ik even kijken naar onze officiële organen, misschien dat daar binnen de wetenschap al wel meer wordt mee gedaan, maar ik zie voorlopig vanuit de triathlonmiddens en de federaties bijvoorbeeld, zie ik nog niet echt baanbrekend werk of initiatief om met de wetenschap te gaan kijken van hoe kunnen we het voorkomen bijvoorbeeld, hoe kunnen we het oplossen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we proper zwemwater hebben.
Ja.
Dus dat wordt misschien nog wel een uitdaging voor de komende jaren, in plaats van reactief te gaan kijken van we hebben water gecontroleerd, dat is niet goed, dus we kunnen niet zwemmen. Is kijken van wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat we geen blauwalgen en geen E. coli-bacteriën in het water krijgen.
Ja, even een rectificatie, Hans. Want wij hebben natuurlijk vorige week de Nederlandse selectie voor Almere opgenoemd. Althans, dat deed ik. Ik was me er helemaal niet van bewust. Ik heb Milan Brons overgeslagen, blijkbaar. Terwijl die wel
Ah
gewoon natuurlijk, die staat gewoon netjes op onze
ja.
website. Maar ik heb hem blijkbaar over het hoofd gezien bij het opnoemen van de namen. Dus bij deze dat even rechtzetten. Want kijk, Milan is er natuurlijk gewoon bij. En zeker ook een van de kanshebbers op, nou ja, zeker de Nederlandse titel. En misschien, weet je wel, hij heeft natuurlijk een paar keer echt goed gepresteerd in Almere. Dus
Ja,
ik wilde hem zeker niet noemen,
vorig
zeg maar.
jaar Nederlands kampioen, hè?
Daarom, daarom. En ik
Ja.
bedoel, hij is ook toen, weet je, hij heeft geweldige tijden genoteerd in Almere. Dus nee, dus dat was natuurlijk onbewust en tof dat hij er ook bij is. Dus dat wilde ik ook nog heel snel gezegd hebben.
Ja,
Nou,
is er wel mee
België-wedstrijd dan.
bezig, hè? Want ja, ik had ook niet gemerkt dat je die vergeten was, want ik ging er ook inderdaad vanuit van dat Milan er gewoon bij was. Dus. Want ik zag nog wel even een berichtje, dacht ik, van hem over iets van dat hij nog wat lessen moest trekken uit zijn laatste wedstrijd. En dat ik dacht van, dit heeft toch niet te maken met de een of andere blessure. Maar ik zeg dat hij ondertussen wel weer gewoon in Nederland zich aan het voorbereiden is.
Nou, hij heeft natuurlijk lang blessureleed gehad, hè. Hij heeft heel lang niet kunnen lopen.
Ja.
Dus hij is ook zeker nog niet op het niveau waarop hij nou ja, was of kan zijn. Maar goed, hij heeft nu ook natuurlijk nog 2,5 week. En hij is nu de afgelopen week ook wel weer serieus aan het trainen. Dus ik hoop eigenlijk gewoon dat we een Milan Brons gaan zien in de vorm van zijn leven. Dat hij in ieder geval weer een beetje, of laten we sowieso zeggen, op het niveau van vorig jaar is. En kijk, want als hij dat is, dan kan hij gewoon heel veel gaan doen in zo'n wedstrijd. En dan mag je ook best verwachten dat hij vooraan een beetje lekker met het zwemmen meegaat. Op de fiets misschien wel weer de wedstrijd maakt. Vorig jaar deed hij natuurlijk, zat hij lang samen met Pim van Diemen in de achtervolging. Dus ja, weet je wel. Kijk, Milan is gewoon een man waarin je, als je in Almere bent, moet je er altijd rekening mee houden. Maar ja, nu is het vooral even de vraag van hoe gaat die blessure zich. Of tenminste, die blessure die nu over is, hoe gaat het lichaam zich houden, hè, wat dat betreft?
Ja. Ik hoop voor hem dat hij er staat. En hij wordt ook altijd wel op handen gedragen door het Almeerse publiek. Dus hij moet zich daar gewoon door laten voortstuwen. Oh.
Ja. Evert Schelte gaan geblesseerd, Hans.
Ja, dat vond ik een hele zure. Die zag ik voorbij komen en dacht ik, oh, weet je, want goh, ja. Misschien hard om te zeggen, maar hoeveel kansen gaat Evert nog hebben om nog een keer in Almere te starten? Dan is dit wel een hele zure, want die wil je er gewoon bij hebben. Punt.
Ja, dat is toch ook wel een soort Mr. Almere wat dat betreft, hè?
Ja,
Dus
vallen.
het is gewoon echt jammer dat hij er niet bij is. Kijk, we moeten ook eerlijk zijn, hij had die wedstrijd echt niet meer gewonnen. En ik vermoed ook niet dat hij nog kans maakt op de Nederlandse titel, eerlijk gezegd. Maar het is ook wel weer zo'n jongen die dan ineens kan stunten of zo en ineens iets geks kan doen.
Ja.
Maar goed, hij is gevallen, dus hij is er niet bij. En hij heeft zich teruggetrokken van de startlijst. Dus dat is heel jammer.
Ja.
Anders gaan we naar Deinze, denk ik, hè?
Ja, mooie races daar. En ook qua resultaat in, want laat ik beginnen met de lange afstand. Dat was een 86 triathlon, dus geen 111, maar een 86. Georganiseerd door Sportevent, sterk deelnemersveld, 1000 meter zwemmen, 10 kilometer lopen en daartussen 75 kilometer fietsen. Vroeger was het een 111, maar dat is dan wat teruggebracht. En nu hebben ze een fietsparcours met 3 rondes van 25 kilometer. Ja, een mooie race. Met een Ja, toch wel verrassend resultaat. Pamphile Parrain, die ook wel wat ontgoocheld leek met de tweede plaats, maar die wel applaus gaf voor een meer dan terechte winnaar. Dus ook dat vind ik altijd mooi overigens, die sportiviteit van de atleten. Ik kondig Pamphile aan als tweede en hij ziet Lennart Kapan, de winnaar, staan en hij klapt gewoon zelf in de handen en doet teken aan Lennart van ja, die was vandaag gewoon een klasse beter. En Lennart is echt stevig weggefietst van Pamphile. Ze zijn samen aan het fietsen begonnen. Lennart is niet de snelste loper van het pak, is van het wielrennen overgestapt naar triathlon sinds 2 jaar. Maar moet vooral nog wat progressie maken in dat lopen, dat weet hij zelf ook. Maar deze keer heeft hij het wel gehouden en het is ook iets wat heel veel mensen hem gunnen, net omdat hij zo aanvalslustig is op de fiets. Dat merk je wel bij de wielerliefhebbers die de meeste Vlamingen zijn, Tim. Als je een triatleet hebt die sterk is in het fietsen, dan gunnen de mensen hem ook de overwinning in het lopen.
Ah ja.
Dus dat was in deze het geval met Lennart Kapan. Dus mooie race gezien met hem. Iets minder mooie race, maar dat heb ik haar zelf ook alweer weer gezegd zondag bij de dames. Dus Christine Verdonk, bedankt voor de spanning. Not. Die is er weer keihard vandoor gegaan. Belgisch kampioen, halve triathlon geworden in Cannes. Een paar weken geleden en nu ook weer heel dominant. Zat er al vrij goed bij in het zwemmen en is dan van iedereen weggefietst en heeft met een grote voorsprong gewonnen. Dus ja, best wel mooie races, maar ik vond eigenlijk misschien wel het mooiste wat we gezien hebben. Overigens, eerst nog even kudos voor Devlin de Rudder en vooral Jan Petralia, Jacke Petrol, superpopulaire duatleet in België, die ook af en toe de stap zet naar triathlon. En ik moet zeggen, Jacke Petrol had goed gezwommen in Deinzen. Zat redelijk midden in de mix. Is goed opgeschoven in de fiets. En is dan eigenlijk op een zucht van de derde plaats geëindigd. Ik denk dat het bijna 5 kilometer spurten is geweest tussen Devlin de Rudder en Jan Petralia. Devlin heeft er ook alles uitgegooid. Letterlijk en figuurlijk. Dus die is een Tyler Mislav-Chukske aan het doen geweest aan de finish. En heeft alles eruit gekotst. Kotsend gewoon over de streep, maar wel brons pakken. Zo hoort dat. Dus, des triathlons. Dus, en Jan daar vlak achteraan, die ook zoiets had van doe me. Ik had hem graag gepakt en nog een podiumplaats gepakt. Dus dat is wel mooi. Maar ik vond het mooiste moment was in de namiddag, Tim, in de sprinttriathlon, waar 4 ploeggenoten aan kop gingen in het fietsen en waar in het lopen 2 duo's ontstonden van het Oil Service Team, van het Leie Triathlon Team van Deinzen, die dan eigenlijk voor eigen volk hand in hand over de streep kwamen. Sander Hemerijk en Wannes Aris nog junior, jonge kerel, en die liepen gewoon samen naar de finish. Ik dacht dat ze gingen spurten. Ik stond helemaal klaar en ik keihard lekker enthousiast op die micro. Wie gaat het worden? Wannes of Sander? Wannes of Sander? En dan keken die twee mannen naar elkaar en zeiden ze van, we doen het gewoon samen. En dan heeft
Ja, ze
Sander
pakken
eigenlijk
hem samen.
Wannes nog een klein zetje gegeven van, jij verdient het om op 1 te staan in de uitslag. Maar het was bijzonder mooi. Ik vond het echt wel een heel mooi moment onder ploeggenoten. Ik weet dat sommige mensen daar iets tegen hebben en zeggen van je moet altijd voor de winst gaan. Maar ik vind dit wel mooi, Tim.
Ik vind het wel mooi, maar aan de andere kant vind ik ook wel iets te zeggen voor het feit dat je het moet uitstrijden tot de finish wie de beste is.
Ja, ik zeg
Het is
het,
toch een
die meningen
wedstrijd,
zijn
hè?
erover verdeeld. Ja, het is een wedstrijd.
En ik moet
Maar ik.
zeggen, dit levert wel een hele mooie plaat op, Hans. Het is een hele mooie foto zo, hè?
Ja, voilà. Ik vond dat ook wel. Dus ik vond het ook wel geweldig. Ja, het publiek gaat dan ook helemaal mee. Hè. Dat was echt super. Dus
Het
dat
is een
was
beetje de
wel.
vraag, Hans, waarom zou je dit doen? Laat ik dat eens aan jou vragen. Waarom zou je zij en zij over de finish gaan?
Ja, als je de hele tijd samenloopt en je bent ploegmaats, ja, weet je, en Sander die heeft al zoveel gewonnen, Wannes is een opkomend talent, dus ik snap het ook wel. Eigenlijk het strafste nog aan het hele verhaal, ik heb het ook in de titel gezet, dit is een week na een 8 uur en 2 minuten
Ja,
Ironman van Sander, hè. Dat
dat
was hem niet
vooral.
aan te zien, dat hij last had van de benen of zoiets. Nee hoor, nee, die was gewoon superfris.
Ja, nou, het is wat ik
Jij
zeg,
hebt
het
nog
is
wat
een.
jetlag, precies,
Ik
Tim.
heb nog. Ja, ik stam net uit het vliegtuig, Hans, joh. Het zijn zware dagen weer,
Ja,
hè?
ja, ja.
Nee, ik zit ondertussen even naar die foto te kijken, maar het is gewoon een mooi plaatje.
Ja,
En ik zit
absoluut.
ondertussen een beetje na
Natuurlijk.
te denken van ja, wat vind ik ervan? Maar ik vind er eigenlijk niet zo heel veel van. Ja, ik vind het allebei wel prima, maar. Weet je hebt het natuurlijk in het wielrennen ook vaak, hè, dat iemand dan de overwinning gunt aan iemand. Maar ik herinner me ook wel de wedstrijd waarin bijvoorbeeld een Lance Armstrong toen de overwinning aan Pantani liet. En
Ja.
Pantani was natuurlijk woedend dat Armstrong dat deed.
Ja, dat snap
Weet
ik.
je hebt twee
Ja.
kampen in dit soort verhalen vaak, hè?
Nee, klopt, klopt. Ja,
All right, Hans.
ja. We hebben nog T100 nieuws, zet in.
Verrassing, ik denk, verrassing. Ja, ik wou net zeggen, moeten we dat weer gaan bespreken? Of,
ja, we moeten het wel even benoemen.
Want... En de Gelderman zou ook nog even, Hans. Dat moet ook, hè? Een hele Nederland weer.
Ja. Maar laten we even heel kort dan even een tussenstap maken naar de T100 Spanje, die dus niet naar Valencia gaat, maar dat wisten we al. Dat was onlangs aangekondigd, 7 weken voor de start, dat Valencia niet kon doorgaan. En dan hadden we toch nog onze twijfels van, gaat het ze lukken om dan een nieuwe locatie te vinden? En die is gevonden. Ja. Ja, op een goede 90 kilometer, een goed uur rijden van Valencia, Oropesa del Mar, vlakbij Benicassim, wat bij veel Belgen wel bekend is als stageoord en als fietsparadijs. Ook daar al een redelijk triathlon verleden met Spaanse nationale wedstrijden die daar worden gehouden over verschillende afstanden. De halve van Oropesa del Mar is best wel een bekende wedstrijd in Spanje. Dus ja, ze hebben een nieuwe locatie. Dus op zich is dat wel het goede nieuws. Ik vond het ook wel opvallend dat Sabrenouf dan... Ja, Oké, het is een persbericht, hè, maar hij zegt dan letterlijk, natuurlijk erkennen we dat er dit jaar enkele uitdagingen zijn geweest in de T100-kalender, waar zowel onze professionele als amateur triatleten mee te maken hebben gehad. Dan denk ik, ja, enkele uitdagingen, jawel, Sam.
Nou ja, ik vond het wel, het was voor het eerst dat ze dat tenminste zeggen, want normaal was dat gewoon met grote bombardie dan maar weer een nieuwe datum of locatie bekendmaken. Maar ik vond dit dus eigenlijk al wel een stap in de goede richting, al is het natuurlijk nog ontzettend, wordt het klein gemaakt. Maar er wordt in ieder geval een keer gezegd dat het niet helemaal gaat zoals het moet gaan.
Nee, inderdaad. Ik hoorde van Kurt Jurgens, die vaak in Benicassim zit, dat het een hele mooie plaats is overigens, Oropesa del Mar. En dat de triathlon die er wordt georganiseerd, dat ook wel best een strakke organisatie is. Want dat was wel het eerste waar ik me een beetje zorgen over maakte. Dat ik dacht van, oei, ik had eigenlijk ook nog niet zo heel hard van Oropesa del Mar gehoord. Dus dacht ik van, ja, wat gaan we daar krijgen? En ook het feit dat World Triathlon daar niet een World Cup gaat houden, die dan, want die blijft gewoon geannuleerd, de World Cup van Valencia. Terwijl het wel hetzelfde weekend is. Dat stemde mij wel even tot nadenken van hoe sterk is de organisatie daar. Maar misschien dat bij Oropesa del Mar ze zoiets hebben van ja, we willen wel 1 dag, maar we gaan geen 2 dagen of zoiets hier aan ophangen. Maar goed dat er dus daar een T100 komt. Overigens een T100 waar onze landgenote Hanne de Vet mogelijk hoopt van een wildcard te krijgen. Want ik heb het artikel geplaatst wat veel gelezen is bij ons, met de blikvangers in een sterk bezet proveld voor de 70.3 Ironman Knokke Heist, met daar op kop Pieter Hemerijk en Hanne de Vet, die ik als blikvangers had vermeld. Maar Hanne die stuurde mij vanochtend nog een berichtje en zei, ja, ik ben nog niet zeker op dit moment of ik effectief van start ga in Knokke Heist, want ze wil vooral nu zoveel mogelijk van de T100 meepikken en ze zegt dat ook heel eerlijk. Ja, als ik het goed doe in de T100, dan kan ik naar Qatar en naar de Grand Final, en dat verhoogt mijn kans op een vast contract binnen de T100 volgend jaar. En dat snap ik ook wel, want ja, als je een vast contract hebt, dan als pro is dat toch altijd wel een geruststelling. Hè? Dat is al een stevig prijzenpakket wat je meepakt. Dus, en ze mikt ook nog op het WK 70.3 in Marbella. Dus ja, met de verschillende T100 races, dan wordt het dus nog maar de vraag of ze de start gaat halen in Knokke Heist. Ik zou het fantastisch vinden als ze erbij is. Maar langs de andere kant heeft ze een drukke periode achter de rug, want vorige week is ze ook nog Belgisch kampioene. Nee. Ze is eerste gefinished, Tim, op het Belgisch kampioenschap Gravel bij de niet-elite rensters.
Ja, ik zag het inderdaad.
Maar ze is geen Belgisch kampioene, want ze had geen UCI-licentie.
Ik had dat gezien.
Er was ook nog wel wat commentaar op van, moeten we niet naar een situatie gaan van dat we doen zwemmen, fietsen en lopen. Dat is een eeuwenlange discussie die al vaak gevoerd is tussen de verschillende federaties. Dat je met een triathlonlicentie ook aan wielrennen zou kunnen doen en vice versa. Maar ja, de federaties leven natuurlijk bij hun ledenaantallen. Dus dat is een utopie om dat er ooit, denk ik, doorheen te krijgen in België. Ja. Maar ja, best wel een bizarre. Dan heb je een Hanne de Vet die daar gaat gravelen. Ik denk zo goed als voor het eerst. En dan eerste wordt, maar ja, niet op het podium staat van het BK. Dat is altijd wel een beetje zuur.
Ja, dat is suf. Oké, Hans, we zitten eind augustus. Eigenlijk is het heerlijk om te bedenken, hè, dat we nu zo'n beetje de periode ingaan dat we ongeveer elke week een ontzettend grote wedstrijd gaan krijgen, internationaal gezien. Dit zijn wel de mooie periodes, hè? Want Almere komt eraan, het WK in Nice komt eraan, het WK op Kona komt eraan, de T100's komen eraan, inclusief die Grand Final. Dit is wel echt weer de periode waarin het gaat gebeuren, hè?
Ja, en ook weer wat drukker in Nederland. Hè. Dan kan ik weer een bruggetje terugmaken naar waar we vandaan kwamen. Dat je zei van, ik wil het ook nog wel even over de Gelderman, hebben. Er was een nieuwe wedstrijd in Epe ook nog bij jullie. Dus in één keer van niks naar toch wel drie wedstrijden.
Ja, en ik denk dat de Gelderman we er even uit moeten pikken. Omdat dat natuurlijk een lange afstandstriathlon is, Hans. En die wedstrijd zat eventjes in zwaar weer met de vorige organisatie. Die kondigde zelfs aan dat de wedstrijd zou stoppen. Toen werd daar ook teruggekomen omdat er een nieuwe organisatie voor was gevonden. En hij keerde nu dus terug. Al was hij er vorig jaar wel gewoon. Maar hij bleef in ieder geval op de kalender staan, laat ik het dan zo zeggen. Kijk, op de hele staan dan uiteindelijk rond 150 deelnemers aan de start. Dus het is wel gewoon kleinschalig. Maar ik denk wel een hele fijne verrijking voor de Nederlandse, ja, toch wel schaarse Nederlandse long distance kalender. Want we hebben natuurlijk, ja, gewoon eigenlijk geen lange afstandswedstrijden behalve Almere dan en de Gelderman. De Friesman was natuurlijk dit jaar ook weer terug, dus dat is natuurlijk ook ontzettend fijn. Maar goed, om dat soort wedstrijden er een beetje bij te hebben. En dan gaat de winst naar Thomas Hoenjet en bij de vrouwen naar Charlotte Meijers. Hoenjet was natuurlijk ook wel een beetje de favoriet op papier. Kwam uiteindelijk in een tijd van 8:27:41 over de finish. En bij de vrouwen ging de winst dan naar Charlotte Meijers dus. En die deed er 10:11 over. Maar Hans, mee eens toch? Het is wel goed om dit soort wedstrijden gewoon op de kalender te hebben, denk ik, hè?
Ja, absoluut, absoluut. Het is ook een sympathieke wedstrijd, ook wel wat Belgen die er naartoe trekken. Absoluut. Ik vind het ook mooi dat er kleinere, volledige triathlons toch nog altijd hun eigen ding ding kunnen doen en met hun eigen identiteit er ook nog eens bij. Dat vind ik ook wel.
Ja, maar ik vraag me dus wel af, maar dat hebben we vaker met elkaar besproken, dat hoe kan het nou, weet je, Gelderman, het is een wilde wedstrijd, dat helpt vaak ook niet heel erg mee. Maar ik zei het net al, weet je wel, 150 deelnemers op de hele. Dan is er nog een handjevol atleten op die halve. Maar het is gewoon niet groot. Nou, je haalt net die nieuwe wedstrijd in Epe aan. Ook klein, minder dan 400 deelnemers. Mikte op meer dan 1000. Schapte een aantal afstanden zelfs. Ja, weet je, dat is natuurlijk ook gewoon, dat is gewoon klein. En dat is toch, ik begrijp gewoon niet hoe dat kan eigenlijk.
Ja, ik denk mogelijk zit er ergens nog wel wat groei, maar het is zeker bij die volledige triathlon stem, als er geen label aan vasthangt, ja, dan zie je toch veel mensen afhaken, hè. We hadden hetzelfde, we hebben eerder discussie gevoerd over de Open Lake Champagne aan het Lac du Der en wat meer Belgen daarmee mee naartoe krijgen. Ja, dat blijft een moeilijk verhaal, want dat is een volledige triathlon. Dat is geen Ironman en geen challenge. En vooral op die volledige afstand willen toch zoveel mensen graag vertellen, denk ik, op café van ik heb een Ironman gedaan in plaats van ik heb de Gelderman gedaan.
Maar weet je wat ik dan wel weer bijvoorbeeld een hele gekke ontwikkeling vind? Als je dan naar bijvoorbeeld Epe kijkt, daar stonden, hè, die werd gewonnen door Marlene de Boer en Tristan Olij.
Maar ook twee topnamen, hè?
Dus ja, maar daar wil ik dus ook heen, want dat vind ik dus zo gek. Want je had daar dus ook een Evert dan aan de start, die kwam daar wel te val. Maar Menno Koas, hoe heet het? Milan stond
Milan
aan de start.
Ja, ja. Maar, natuurlijk een wedstrijd die vanuit de ploeg ook ontstaan is. Hè. Dus ergens ook wel logisch dat die atleten daar naartoe trekken.
Maar weet je wat ik daar gek aan vind, Hans? Want ik snap het allemaal, maar ik vind het een beetje gek dat dit zijn ook atleten die proberen alles op alles te zetten om een bestaan te creëren uit het leven als profatleet. Ze klagen ook allemaal dat het heel moeilijk is, hè? Het vinden van sponsoren, het verdienen van genoeg geld. En dan ga je een wedstrijd in Epe doen, terwijl je daar natuurlijk helemaal geen kwalificatiepunten voor een ranking of zo mee verdient. Ja, ik zou dan verstandiger kiezen en bijvoorbeeld een Samarkand pakken, waar ik geloof een prijzenpot van $100.000 klaar lag, of 75.000. De winnaar ging daar met €15.000 naar huis, of dollar. En zo waren er natuurlijk nog een aantal internationale wedstrijden waar je kan gaan racen.
Ja,
en
ja.
Ik begrijp dat je niet de hele tijd de wereld over kan racen. Maar ik vind dat ergens ook wel toch wel een twijfelachtige keuze, Hans, om dan in eigen land te gaan racen voor €300 of hoeveel je ook krijgt.
Ja, maar ja, langs de andere kant is het lekker in eigen land en voor eigen volk en voor eigen sponsors. Dus, ja,
maar je hebt er gewoon niks aan.
Ja, je hebt er wat minder aan, maar ja, dat is de vraag. Moet het altijd om geld gaan? We hebben het daar eerder nog over gehad, over zakelijk en emotioneel, hè, en zeker bij elite of pro-atleten. Dus ik snap het ook wel ergens. En Almere komt eraan en Nice komt eraan, om dan dicht bij huis nog wat mee te pikken in plaats van verder reizen te doen. Dan zijn we terug bij het
Ja.
begin van de aflevering. Ja, dat klopt wel. Ja, weet je, en het aanbod is ook zo groot, hè, Tim. Elke week heb je gewoon goede en mooie wedstrijden. Dus ik denk
Maar
ja,
juist daarom,
dat het moeilijk kiezen is.
zou je toch zeggen dat als je dus zo graag profatleet wil zijn die zijn boterham verdient met de sport, dan zorg je er toch voor dat je altijd wedstrijden kiest waar je in ieder geval veel geld kunt verdienen en aan je kwalificatie of hè, aan je ranking kunt
Ah, maar ja,
werken.
dat doe je alleen als je Kenworth heet, Tim.
Is misschien ook zo, is misschien ook
Dan
zo.
start je over. Ja, nee, dan schrijf je overal in en dan start je bijna overal.
Ja.
En die verdient dan volgens mij nog redelijk zijn boterham, hè? Want die is nog altijd profielrenner bij Ineos,
Ja,
dus
daarom. Die, die,
die wordt
hoeft, die hoeft op
maandelijks
het geld niet te
betaald.
letten. Ja, die is wel, die verdient genoeg, denk ik, toch?
Ja, ik weet niet. Dat zou ik best wel eens willen navragen. Als er insiders zijn die een tipje van de sluier kunnen oplichten over het loonzakje van een renner als Ken Wurf bij Ineos. Ik denk het wel hoor. Want ik denk dat hij. Ik bedoel, hij is ook wel in het peloton best wel bekend als die gekke triatleet. Dus ik denk dat dat ook wel wat extra uitstraling heeft naar de sponsors daar rond. Maar op zich, hij is gewoon een knecht. Hè. Hij is niet meer dan dat. Hè. We hebben met Greg van Avermaat nog een leuke discussie daarover gehad. Dus ja, ik ben wel benieuwd of hij echt heel goed zijn boterham verdient, maar het zal best wel. En ik denk in vergelijking met
Ja.
veel triatleten, absoluut wel. Dus ja.
Ik zit ondertussen heel snel op Google te zoeken of ik er iets over kan vinden, maar dat helaas niet. Maar weet je
Nee,
wel, het is ook
nee.
een ploeg waar veel geld zit, Hans. Dus dat,
Ja,
weet
nou
je,
daarom,
die
het zal me
zijn.
niet verbazen als hij daar goed zijn geld mee verdient. En wat mij betreft zou dat ook nog wel eens verdiend zijn, ook wat hem betreft. Het is en blijft een mooi figuur. Ik hoop dat hij ook nog wel een tijd in de sport blijft. Ik
Ja.
had nog één dingetje, Tim, wat in België de triathlonfans heeft beziggehouden de afgelopen week. Want we hadden vorige week natuurlijk in welke wedstrijd? Ironman Kopenhagen. Tom Vale en Christophe de Keyzer die sub-8 gingen. Christophe zijn echte debuut zeg maar, op de Ironman, meteen sub-8. Tom Vale zijn PR serieus verbeterd. Maar met die twee toevoegingen zitten we aan 30 officiële Belgische sub-8 triathlon finishes. En dat
Ja.
is best wel veel. We hebben hier eerder ook al wel de opmerking gemaakt moeten we nog heel lang blijven stilstaan bij die 30, omdat bij die 30 zeg ik, bij die sub-8, omdat dat steeds gemakkelijker wordt blijkbaar om onder de 8 uur te duiken. Zagen we toen ook weer 3 mannen onder de 8 uur. Langs de andere kant blijft het wel een mijlpaal. En het officiële record is nog altijd Pieter Heemrijk 7 uur 31. Dus als we een lijstje moeten gaan maken vanaf 7 uur 30, ja, dan staat daar niemand in op dit moment. Dus het blijft wel iconisch van die sub-8. Maar er is wel wat commentaar op gekomen, want ja, met dus de nieuwe toevoegingen in de lijst, dan zie je dat iemand als Luc van Lierde bijvoorbeeld, die in rood in 1997 7 uur 50, 29 neerzette en heel lang die snelste tijd heeft op zijn naam gestaan. Ja, die staat nu op plaats nummer 10. En dat wekte wel een discussie los over het verschil in de tijden, zeg maar. De tijden van toen en de tijden van nu. Met carbon schoenen, met carbonen frames, met sportvoeding, met de wetenschap die meer wordt toegepast. En mensen die dan zeggen van ja, als je dat zou vertalen naar de huidige tijd, dan is wellicht Luc nog altijd de allersnelste. Als hij toen al 7 uur 50 ging. Wat zou hij dan vandaag met de materialen en de wetenschap van vandaag gedaan hebben? En dat vind ik ook al, ik bedoel, je kan het niet vergelijken. Hè? Je kan niet die Merckx met Tadej Pogacar gaan vergelijken. Het zijn andere tijden, maar het is wel ja, een bemerking die ik mij maak van. Ergens hebben ze wel gelijk. Als je nu ziet van dat Luc nu maar op de 10e plek zou komen, terwijl hij toen de allergrootste was. Ik vraag het mezelf ook soms af. Ja.
Maar je ziet natuurlijk niet voor niets in de marathonwereld dat ze spreken over het oude tijdperk en het nieuwe tijdperk. Hè? En tijden zijn, het is gewoon simpel, tijden zijn niet meer met elkaar te vergelijken. En zelfs als je, kijk, stel ik kijk nu naar mijn eigen snelste tijd op de hele. Dat was in 2019, denk ik. 18, 18, 19. Ook dat is niet meer te vergelijken met nu. En want het materiaal is gewoon 10 keer sneller geworden. En het maakt helemaal niet uit verder natuurlijk. Maar het is gewoon een feit dat iedereen, nou ja, minuten, misschien zelfs wel een kwartier of meer sneller is geworden. Door het gebruik van de betere aerodynamische fietsen. En vooral natuurlijk ook de carbonzolen.
Ja,
ja, simpel is dat toch?
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Langs de andere kant, als ik dan kijk, hè, want de derde tijd in België nog altijd is van de Bink, Marino van Hoenakker, Ironman Klagenvoort 2011. Lang het Ironman World Record geweest, 7 uur 40.03. Als je kijkt waar de records nu staan.
Ja, dat is knap hoor.
Ik bedoel, we zijn 14 jaar later en die snelste tijd van Pieter Hemerijk, 7 uur 31 in Ironman Hamburg 2023, dat was 12 jaar later. Dat scheelt 9 minuten. En eigenlijk, als je gaat kijken naar het materiaal en voeding en wetenschap, en dat in de mix erbij, ja, dan denk je, ja, het is maar 9 minuten sneller. Weet je?
Ja, ja, maar ja, 9 minuten is ook wel heel veel, Jans.
Langs de ene kant wel, langs de andere kant niet. Hè?
Dat is een eeuwige discussie, denk ik dan. Ja,
ja. Ja. Maar ik vond het wel een leuke discussie die op die manier ontstond. En het is een leuke om daar zelf ook eens over na te denken en te reflecteren. En te kijken van ja, en dan dat helpt je ook om toch nog altijd die prestaties naar een hele hoge waarde te schatten. Dat vind ik ook
wel. Was zij dat natuurlijk vorige week nog, hè? Toen ik ook tegen je zei van, toen we het eventjes over Gerrit Schellens hadden. Ik zei ja, geef die man even carbonschoenen en hij loopt sub 2, denk ik.
Ja,
ja. Ja, dat is natuurlijk dezelfde discussie. Kijk, nu zou je kunnen zeggen ja, Gerrit Schellens die besliste die wedstrijden altijd tijdens het lopen, maar dat zou hem nu niet meer lukken. Maar ja, wie weet zou het hem wel lukken als hij ook carbons, weet je wel, in die kijk, ik ben een beetje van mening dat de atleten die er toen de tijd bovenuit sprongen, die zouden er in deze periode net zo goed bovenuit springen, want dat waren toen gewoon de beste atleten.
Ja.
Dus dat zullen het nu ook nog steeds zijn onder de nieuwe omstandigheden, zeg maar.
Nee, klopt, klopt. Absoluut, ja.
Alright Hans, we zijn er doorheen. Het was weer een toch een lange aflevering geworden. Volgende week zijn we er ook weer natuurlijk met aflevering 294.
Ja, met speciale gasten dan.
Met speciale gasten.
Gaan we dat al aankondigen? Of?
Ja, dat kijk ik even naar jou, want jij hebt natuurlijk die gasten geregeld. Dus ik vind het prima. Als het kan, waarom niet toch?
Ja, voilà. We gaan volgende week een mooie podcast opnemen met Marnix Himpe. En dan denkt iedereen, wie is Marnix Himpe? Maar dat is een man van Iron Bikes. En hij zorgt voor de fietsen van Pieter Hemerijk en Greg van Avermaat. Maar heeft zichzelf ook gekwalificeerd voor het WK 70.3 in Marbella. Dus de videoreeks bij ons op triathlon.be Road to Marbella gaat over Marnix en Greg en Pieter in aanloop naar Marbella. Dus we hebben volgende week Marnix, Greg en Pieter in één aflevering te gast. Dus dat wordt zeer de moeite om naar uit te kijken. De vorige aflevering met Greg van Avermaat, die was super populair. En ik herinner me ook nog in de winter 2 jaar geleden, denk ik, dat we ook nog eens een lange solo aflevering hadden we met Pieter Hemerijk toen jij er niet bij was, Tim, maar toen Pieter jouw rol perfect heeft overgenomen.
Ja.
Dus dat belooft een mooie podcast te worden.
Ja, grote namen in de podcast dus dat wordt tof. En Hans, het wordt sowieso dan een hele bijzondere periode, want die week daarna, ja Hans, dan komt die, hè, dan komt de glazen bol natuurlijk weer naar voren. Dan gaan we ons voorbereiden op Almere, doen we ook zelfs een live podcast op het wedstrijdterrein van Almere. Dus die week staat natuurlijk in het teken van Almere en het WK in Nice natuurlijk. Ja, Hans, dat wordt een krankzinnige week, hè?
Ja. Het wordt een heel drukke week de komende tijd. En we gaan stilaan ook richting die 300ste aflevering. En ik kreeg een berichtje van de OG, de oprichter van triathlon.be, onze Jim de Sitter. Die zei, hey Hans, die 300ste aflevering, als jullie aan dit tempo doorgaan, zou zomaar eens gewoon op exact dezelfde datum kunnen vallen als het 20-jarige verjaardag van triathlon.be. Want hij is daar toen in 2005 in oktober, vlak voor de Ironman daar, is hiermee begonnen. Dus
denk
dat is
dat
helemaal rond.
Ja, maar ik denk dat hoe leuk het ook zou zijn, ik denk dat we daar voor gaan zitten. Want er komen de komende weken natuurlijk wel wat extra specials aan.
Ja, ook nog.
En dan gaat het hard, hè?
Ja.
Dus ja, we kunnen ook gewoon even stoppen, Hans. Dan lassen we een pauze in. En
Nee, doen we eerst 301, 302, 303 en dan doen we 300. Zoals ik in het speaker vaker wel zeg tegen mensen, age is but a number. Hè? Dus,
age is just a number. Oké, Hans, dat lijkt me een hele mooie uitsmijter om mee te stoppen. 393, die aflevering zit erop.
293, volgende... nu ga je wel heel snel.
293, nou ga ik te snel. 293, die zit erop. Volgende week dus een hele mooie aflevering met hele toffe gasten. En ik zou zeggen, Hans, tot dan.
Tot dan.